Goedemorgen, broeders en zusters. Ik hoop niet dat het alleen dit moment was dat u naar Jezus verlangt, hè? Maar ook vanmiddag nog en morgen en overmorgen en alle dagen dat u hier nog mag zijn. We zingen zo gemakkelijk iets, hè? En we menen dat ook oprecht, maar ja, straks we buiten zijn, dan komt de wereld weer op ons af, om het zo maar te zeggen, met mooie dingen en fijne dingen. En worden we zo gauw weer opgeslokt en zijn we zo gauw weer vergeten daar waar het echt om gaat, namelijk om de Heer Jezus Christus. Hij die voor u, voor jou en mij aan het kruis de prijs betaalde die nodig was om ons met God te verzoenen. En nu we verzoend zijn, mogen we weten dat God onze Vader is en dat we altijd zo welkom zijn. En ook vanmorgen bent u weer welkom. U, jij en ik en alle die geloven overal over heel de wereld heeft, denk ik zomaar, de Heere God vanmorgen eruit gezien om u en jou en mij te ontmoeten. Om samen zijn woord te openen, om samen daarover na te denken, om samen daarover verblijd te zijn. En ik wil graag met u en met jou lezen uit de brief van Paulus aan de Filippenzen. Het derde hoofdstuk. Vanaf vers 1. Filippenzen 3, vanaf vers 1. Overigens, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Hetzelfde aan u te schrijven is voor mij niet verdrietig. En voor u is het veilig. Let op de honden. Let op de slechte arbeiders. Let op de besnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis die door de geest Gods hem dienen, die in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. Ofschoon ik voor mij wel reden zou hebben om ook op het vlees te vertrouwen, om ook op vlees vertrouwen te stellen. Indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen uit het volk Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeer, naar mijn ijver een vervolger van de gemeente, naar de gerechtigheid der wet onberispelijk. Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Voorzeker, ik acht alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus mogen winnen. En in hem mogen blijken niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof van Christus, welke uit God is op grond van het geloof. Dit alles om hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordende, zou mogen komen tot de uitopstanding uit de doden. Niet dat ik het reeds verkregen zou hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben, broeders. Ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter mij ligt en me uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel om de prijs de roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Laten wij dan allen die volmaakt zijn, aldus gezind zijn, en indien gij op enig punt anders gezind zijt, God zal het u openbaren. Maar hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor ook verder. En de tekst is uit Jacobus 3, vers 1a. Laat niet zoveel uw leraars zijn. Een tijdje geleden zag ik een mevrouw die verschrikkelijk boos was op de man die medailles uitreikte na afloop van de Vierdaagse in Nijmegen. En de reden dat die mevrouw zo boos was, was dat ze geen medaille kreeg, omdat ze 1 minuut te laat was. En ze zei tegen die man: man, wat maak je eigenlijk druk over die 1 minuut? Ik heb 4 dagen gelopen en 1 minuut te laat en u zegt je krijgt geen medaille. Ik zei: mevrouw, u krijgt geen medaille. Ik gun het u wel, maar je krijgt hem niet. Want regels zijn regels. En die mevrouw die kon hoog en laag springen, maar ze kreeg de medaille niet. En misschien ben jij hier vanmorgen. Of u. Die al zo vaak het woord van God gehoord heeft. Die al zo vaak meegezongen heeft die geweldige liederen. En nog nooit een bewuste keuze voor de Heer Jezus Christus hebt gemaakt. Weet je, er komt een moment, zo voor die mevrouw was het einddoel daar in Nijmegen. De finish. Maar ook voor u, voor jou en voor een ieder komt dat moment, een eind aan je leven. En dan moet je voor God verschijnen. En ik weet, het zal heel anders gaan als dat ik nu zeg. Maar stel je voor dat je daar staat en dat hij zegt, sorry, beste man, beste vrouw, beste jongen, beste meisje, maar je komt er niet in. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, maar ik ben altijd trouw naar de kerk gegaan. Ik heb gezongen en ik heb ik heb geld in de collecte gestopt. En toch zal God dan zeggen, ja, maar je komt er niet in. En waarom dan niet? Nou, omdat regels regels zijn. En God heeft een regel gesteld. Dat een ieder die in zijn zoon gelooft, eeuwig leven zal hebben. Maar een ieder die niet gelooft, zal veroordeeld worden. En God zal zich altijd aan die regel houden. En als u of jij hier bent, en je kent de Heer Jezus Christus niet persoonlijk als je verlosser, bedenk dan wat je te wachten staat. Er zijn maar twee dingen. Voor altijd met God of voor altijd zonder God. God wil dat je voor altijd met hem bent. Dat is het probleem niet. Maar jij, u, als je hem nog niet kent, waar wil je de eeuwigheid doorbrengen? Ja, dat kwam zomaar op mijn hart om het door te geven. Ook als je dat hoort van zo'n man. En ik zie zoveel mensen, ze lopen door de wereld als zombies. Je weet niet wat er in hen omgaat. Ze zijn zo moeilijk te bereiken, ook al wil je het evangelie vertellen. Weet je, ze staan er niet voor open, het gaat voorbij. En wat een verschrikking eigenlijk. Wat leven we in een wereld, in een duisternis. Maar u, jij en ik, zegt de Bijbel, wij zijn niet van de duisternis, we zijn niet van de nacht, maar we zijn kinderen van het licht. En ja, dat willen we ook vanmorgen weer opnieuw met elkaar beleven. En dat we bevoorrecht zijn, omdat we de Heer Jezus Christus als onze verlosser hebben aanvaard, en dat we daardoor zonen en dochters van God geworden zijn, en dat we daardoor bij het huisgezin van God horen. En het is natuurlijk bijzonder dat je eigen elke dag weer opnieuw er naar uit mag strekken om hem beter te leren kennen. Dat hoop ik tenminste wel. Hè. Je moet niet zomaar leven van ik zal het straks wel zien, ik weet ik kom in de hemel. Nee, maar je uitstrekken zoals ook Paulus in dit gedeelte ons zegt. Hè. En ik weet niet hoe het bij u en bij jou is, maar tegenwoordig hè, er zijn zoveel televisieprogramma's en op het internet en er zijn zoveel sprekers en iedereen heeft zo zijn eigen boodschappen en ik kom in gemeentes en het is allemaal goed bedoeld hoor en pas weer dan krijg ik zo'n heel dik boek hè, dat moet je dan maar eens even lezen, want daar gaat het om. Ja, ten eerste ben ik niet geïnteresseerd, want anders had ik de boek wel gekocht. Hè. Maar dat word je dan zomaar opgedrongen. En door de tijd heen heb ik al heel wat boeken gekregen van broeders, van lieve broeders en zusters, goed bedoeld. Maar ik heb gemerkt dat als ik de boodschap van Christus breng, dat het toch altijd weer boeken zijn die net aan het randje zitten. Dan durven ze waarschijnlijk niet te zeggen dat je te veel over de Heer Jezus Christus hebt. En te weinig over die leuke dingen in de wereld. En dan als je dat boek leest, dan kom je daar vanzelf al achter. En ik heb dat laatste boek wat ik gekregen heb, dat gaat dan weer over het volk Israël. Geweldig, Gods oogappel. En het is bijzonder, hè? God ziet naar dat volk om en er komt een moment dat dat volk aan God zal roepen en hij zal zeggen, lees maar in Jesaja 58, hier ben ik. God heeft ze niet in de steek gelaten in dat opzicht dat hij zich daar nooit meer mee zal bemoeien. Maar hij wacht erop tot ze komen en er zijn zoveel, zeker ik weet niet hoe het hier is, maar uit de omtrek waar ik vandaan kom, hè, zo in de Abelse Waard, er zijn zoveel mensen die op zondag trouw naar de kerk gaan, evangelisch zijn en reformbaptisten heb je tegenwoordig ook. En die gaan dan op vrijdagavond de maaltijd houden met Joodse broeders en zusters. En ze vieren alle feesten en pas op dat je daar niets van zegt. Ja, misschien mag ik dat hier ook niet zeggen. Maar weet je, daar gaat het niet om. Natuurlijk is het volk Israël er. En dat volk is ook Gods volk, Gods oogappel. Maar u, jij en ik, die in deze tijd de Heer Jezus Christus aanvaard hebben, horen niet, en trouwens al had je hem niet aanvaard, horen niet bij Israël. Daarom is het zo'n geweldig voorrecht, want toen je de Heer Jezus niet kende, toen je God niet kende als je vader, hoorde je je nergens bij. Niet bij de verbonden, niet bij Israël, niet bij de belofte, nergens. Je stond zonder God en zonder hoop in de wereld. Dat is wat de Heere God zegt over ons. En als je dan de Heer Jezus Christus aanvaard hebt, ja, dan behoor je bij het lichaam van Christus, de gemeente. En daar moeten we ons mee vullen en voeden. Daar moeten we mee bezig zijn om Christus beter te leren kennen. En natuurlijk, ieder is voor zichzelf verantwoordelijk. En ik zeg niets kwaads over Israël. En ik probeer ook niemand een schop in de rug te geven. Maar weet je, het gaat om het woord van God. Het gaat erom wat er belangrijk is voor u, voor jou en mij in deze tijd. En dan Paulus, die heeft dat hier heel duidelijk omschreven. Dat is eigenlijk wel een hele omkeer in het leven van Paulus geweest. En bij hem is dat heel duidelijk, bij mij was dat ook wel duidelijk voor de omgeving. Bij sommigen gaat dat geleidelijk aan, maar bij Paulus is dat wel heel duidelijk geweest. En Paulus die was zo zelfverzekerd. Paulus was er zo van overtuigd dat hij God diende, dat hij zelfs de broeders en zusters die in de Heer Jezus Christus geloofden, vervolgde. En zelfs daarbij stond toen Stefanus gestenigd werd en daar zijn goedkeuring aan gaf. Dat was Paulus. Nou ja, Saulus was dat. En dan zegt hij, ja, ik heb echt, of ik had echt reden om te roemen. Ik had echt reden om mijn vlees naar voren te brengen, om het zomaar te zeggen. En toch is er dat geweldige moment gekomen dat Paulus op de weg naar Damascus door de Heere God in zijn kraag gegrepen werd. En dan kun je misschien denken, ja, voor hem was dat wel heel erg duidelijk. Nee, voor u en jou en mij is het ook heel erg duidelijk als je maar probeert te ontdekken wat God in u en jou en mij leven wil. Hij zegt in Efeze 2 vers 10, hij heeft een weg van goede werken bereid in Christus, opdat we daarop zouden wandelen. En wij worden uitgenodigd elke dag weer opnieuw om te proberen te ontdekken wat die weg van goede werken is, opdat we op die weg zouden wandelen. En eerlijk gezegd is dat vaak niet ons eigen weg. Je kunt er 's morgens voor kiezen om je eigen weg te gaan. Je kunt ervoor kiezen om dat te doen wat jij graag wil en misschien wel eens zonder de Heer. Maar je kunt er ook voor kiezen om 's morgens gewoon je handen open te doen en zeggen, Heer, hier zijn ze. En wilt u ze maar vullen? Wilt u me maar gebruiken deze dag? Misschien wel voor zo'n man helemaal in het zwart. Of voor iemand die zo in de nood is. Iemand die misschien wel met gedachten rondloopt om een einde aan zijn of haar leven te maken. En wat is dat dan geweldig als jij of u of ik nu juist die dag met hem of haar in contact komt. En dat kan zomaar, weet je, als je je openstelt voor de leiding van de Heere God. Maar dan is het wel belangrijk dat je hem leert kennen. En we hebben veel geleerd. Ik kom uit de oud-gereformeerde kerk. En ik heb daar heel veel geleerd. Hè. Psalmen, die moest ik elke maandag opzeggen. En ik vond er toen niets aan, maar tegenwoordig gebeurt er nog wel eens dat er zomaar spontaan een psalm opkomt in me. En dan ben ik verwonderd dat ik die psalm nog ken. En dan denk ik, ja, het was toch eigenlijk wel mooi, hè? Op het moment dat het soms wat moeilijker wordt in je leven, komt er dan één keer zo psalm in je op. En ja, dat is wel een bijzondere tijd geweest. Ik heb er heel veel geleerd. Eigenlijk alles over God. Ook alles over de hel, maar weinig over de hemel. Dat was dan weer jammer. Weet je, en dan zijn dat dingen, ja, waar Paulus ook van zegt, hè, dat je die dingen los moet gaan laten. Dat je gaat beseffen waar het werkelijk om gaat. Natuurlijk gaat het over de hemel. Natuurlijk gaat het over de hel. Natuurlijk gaat het over God en over de Heer Jezus. Maar dat moet wel in de juiste proporties zijn. Dat moet wel zijn zoals de Bijbel dat omschrijft. Dat je verloren bent zonder Christus, maar dat je gewonnen bent met Christus. Dat je dood bent zonder Christus en dat je leven hebt voor altijd met Christus. En daar, dat bleef wel een beetje in gebreken. Toen zijn we, ja, zonder te schoppen, maar gewoon gereformeerd geworden, weet je. Nou, daar hebben we weer andere dingen geleerd. Hè? Toen mocht ik in één keer op zondag wel met de fiets en wel met de auto. En dan mochten we ook televisie hebben en zo. En dan mochten er nog meer dingen, die wil ik hier niet vertellen. Hè? Er mocht heel veel. Ja, dat was misschien een verademing, hè, als je uit dat zware gebeuren komt. Maar aan de andere kant, ja, miste ik daar toch wel iets. Hè? God was daar wel heel erg ver weg. En toen zijn we evangelisch geworden. Toen hadden we het lijk boven. Weet je, toen moest je alles afleren wat je in de kerk geleerd had. En toen moesten we gaan bedenken dat er heel veel voor Israël was. En heel veel ook voor ons. Maar dat alleen maar in het Nieuwe Testament stond. En ja, dan mochten we ook wel weer dingen niet, hè. We mochten daar weer geen televisie. Wel vreemd, hè. In de ene kerk mocht het niet en toen in de andere kerk weer wel. En toen kwamen we in de gemeente, dan mocht het weer niet, hè. Maar dat zijn allemaal dingen, weet je, dat zijn randverschijnselen. En Paulus zegt, Paulus die heeft er ook in geleerd. Hij was een geleerd man, hè, vergis je niet. Het was geen domme jongen. Hij durft zelf van zichzelf te zeggen dat hij onberispelijk was. Dat durf ik van mezelf niet te zeggen, hoor. Met alle opvoeding die ik gekregen heb, durf ik niet te zeggen dat ik... Hij wel. Hij zei, ik ben onberispelijk, hè, naar de gerechtigheid van de wet. En toch heeft hij dat alles als vuilnis geacht. Heeft het achter zich gelaten. En toen ik van de week hierover nadacht, toen dacht ik, ja, hoe vaak komt er in mijn leven, in mijn gedachten nog weer iets op van vroeger? En dat je denkt, zou het misschien toch niet zo zijn? Het waren toch niet van die domme jongens? Maar die gedachten, die zet ik dan maar weer snel van me af. Want of het nu wel of geen domme jongens zijn, daar gaat het niet om. Dat zegt Paulus ook. Weet je, al die dingen die mij zo wijs gemaakt hebben. Die hebben mij ook een vervolger van de gemeente gemaakt. Die hebben mij eigenlijk een onmens gemaakt. Ik dacht dat ik mijn best, mijn uiterste best deed voor God. Ik dacht dat ik het wel gemaakt had bij God. Maar ik ben erachter gekomen. Het is vuilnis. Het doet niets in mijn leven. En dan zegt hij, om Christus wil heb ik het schade geacht. Weet je, hij gooit niet alles overboord. Hij zegt niet van, nou, ik ben daar geweest. En het is overal hetzelfde, wat een gezeur. Ik stop ermee. Hè. Dat zien we in deze tijd heel vaak, hè. Dat we ermee stoppen. Dat moet je niet doen. Maar hij zegt, Om Christus wil heb ik dat schade geacht. Hij is waarschijnlijk niet naar Gamaliel gegaan, waar hij al die wijsheid van ontvangen had. En gezegd, joh, jij ziet het helemaal verkeerd. Waarschijnlijk kwam dat niet eens in Paulus op. Want daar ging het niet om. Om Christus wil heeft hij dat schade geacht. En dan verzeker ik acht alle schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, dat alles te boven gaat. Weet je, dat is het. Hè? De kennis van Christus Jezus, mijn Heere. We hebben er vanmorgen van gezongen, hè? Dat je Jezus overweldigend mooi vindt, hè? En dat je naar hem verlangt. Hè? Nou, dat is het. Strek je naar hem uit, zodat je gevuld wordt met de kennis van Christus Jezus. Hij wil tot je spreken. Hij wil je leven veranderen. Dat was niet alleen op het eerste moment toen je je knieën hebt gebogen. Ja, dat was het begin. Toen kwam je uit de duisternis en werd je door de Heere God overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Maar dan gaan we leren, hè. Het klinkt nu heel stom als je zegt 1 en 1 is 2, dat weten we toch al lang. Ja, maar er is wel een moment geweest dat we dat niet wisten. Snap u? En zo is het ook. Dat weet ik toch al lang dat ik behouden ben. Ja. Maar het gaat erom of je de kennis van Christus in je hart wil opslaan. En dat je daardoor gaat leven. Dat je daardoor vast in je geloof staat. Er worden zoveel broeders heen en weer geslingerd. Ik kom het elke dag tegen in het pastoraat. Wat moeilijk. Zo lang al naar de kerk. En op zondagmorgen, ja, allemaal van die lieve gezichten. En zit af en toe ja en nee te knikken. Maar wat gaat er in u, in jouw hart om? En in je gedachten? Je bent het misschien helemaal niet eens met me. Dat is, ja, dat moet je zelf weten. Maar in persoonlijke gesprekken kom je erachter. En dan denk ik, wat een geestelijke armoede is er. Waarom? Ja, omdat we dat zo druk hebben met onszelf. Omdat we niet zo geïnteresseerd zijn in de kennis van Christus. Omdat we misschien denken, ja, dat komt wel hoor, straks. We hebben er de eeuwigheid voor om bij Christus te zijn. Dan worden we zelf vervuld met zijn kennis. Nee, zegt Paulus, strek je er naar uit. Om zijnentwil heb ik dat alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis op dat ik Christus mogen winnen. Is hij belangrijk voor je? Christus, de gezalfde. De zoon van de levende God. Die een ongekende hoge prijs voor je betaald heeft om je te laten delen in zijn genade. In zijn vreugde en in zijn liefde. Ook nu al, niet straks alleen in de eeuwigheid, maar ook nu vandaag. In de omstandigheden waar je in verkeert. In je pijn, in je moeite, in je zorg. Mag hij erin zijn? De kennis van Christus die alle verstand te boven gaat. En zo ook Paulus, die strekt zich daar naar uit. Hij zegt niet, ik heb het al, maar ik ben ermee bezig. Ik strek me daar naar uit. En dan niet opnieuw weer een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten, maar gerechtigheid door het geloof. En dan staat er in de MBG, in Christus. Ik herzien ook, denk ik. Maar dat is niet jou, u, mijn geloof, maar dat is het geloof van Christus. Maar gerechtigheid door het geloof van Christus. En Christus, die had vertrouwen in God en daarom durfde hij op het kruis te gaan. Daarom durfde hij zich over te geven. Daarom durfde hij te zeggen, in uw handen beveel ik mijn geest. Want Christus had vertrouwen in God de Vader. En in dat vertrouwen is hij die moeilijke weg van lijden gegaan. Van smaad, van spot, van hoon. Omdat hij vertrouwen had in God. En in dat geloof, hè, want geloof is vertrouwen. Zo, niet zoals in Nederland, ja, misschien wel, misschien niet, hè. Ik geloof het wel, ik geloof het niet. Nee, Christus was ervan overtuigd. Dat is geloof, dat is Bijbels geloof, ervan overtuigd zijn. Waarom? Omdat God het gezegd heeft. Al ga ik door een dal van diepe duisternis, ja, dat kan. Maar ik heb ook leren zeggen, ik vrees geen kwaad, want Hij is bij mij. Zijn stok en zijn staf, niet mijn kracht, niet mijn inspanning, niet u, jouw kracht of inspanning. Maar zijn stok en zijn staf, die vertroosten mij. Het geloof van de Heer Jezus Christus. En die twijfelt niet. En in dat geloof mogen we gerechtigheid ontvangen. Of hebben we gerechtigheid ontvangen, moet ik zeggen. En gerechtigheid betekent dat God je ziet of je nog nooit ene zonde hebt gedaan. Paulus die wist van zichzelf te zeggen, naar de wet gerekend ben ik onberispelijk. Nou, voor God niet hoor. Hij was niet onberispelijk. Anders had hij de gemeente niet vervolgd. Hij was verre van onberispelijk. Maar u, jij en ik, wij mogen zeggen dat we onberispelijk zijn voor de Heere God. Want Hij ziet je door de doorboorde handen van iemand die nog nooit ene zonde heeft gedaan. Maar die daardoor ook juist de prijs kon betalen voor die zonde van u, van jou en van mij. En daardoor zijn we vrij uitgegaan, als je dat gelooft, als je daar je vertrouwen op gesteld hebt. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor mij tot zonde gemaakt, opdat ik zou worden gerechtigheid Gods door Hem. Bijzonder, hè? Dat is de rijkdom van de genade. Maar dat is ook de rijkdom van de kennis van Christus die in je is. De overtuiging dat het zo is, omdat God het zegt. Te midden van alle dingen die in de wereld gebeuren, waar geen rust is, hè? Waar geen vrede is, waar geen liefde is. Heel de wereld zingt en schreeuwt om vrede, om liefde en om rust. En hoe harder dan ze schreeuwen, hoe meer onrust, hoe meer onvrede en ja, de liefdeloosheid is nog nooit zo groot geweest. Met grootste gemak steken we mensen een mes in de rug of schieten een kogel door zijn of haar hoofd en zo gaat dat maar door. Hè. Maar u, jij en ik, wij die bij Christus horen, bij het lichaam, wij hebben de vrede die alle verstand te boven gaat. Wij hebben de rust en de vrede van God de Vader in ons. En met die rust en vrede mogen we in deze wereld zijn. En mogen we een stukje uitdragen van de liefde van God. Maar dat kan alleen maar als je Hem kent. Als de kennis van Christus je hart gaat vervullen. En dan gaat Paulus verder. En hij zegt in vers 12, niet dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn. He, dus naar het vlees, he, want ik zei dat wel, dat we onberispelijk zijn voor God, zo ziet Hij ons wel. Maar ja, in ons vlees, he, in ons lichaam, zijn we nog niet echt onberispelijk. He. Daar zijn nog wat mankementjes, he. Bij de een wat meer, bij de ander wat minder. He, maar goed, indien we gezondigd hebben, Hij is getrouw om de zonde te vergeven. En er staat er ook he, om... Ik jaag ernaar, of dat ik het ook grijpen mocht, omdat ik door Christus Jezus gegrepen ben. Ja, daar zit een spanningsveld, hè. Wil je je laten grijpen voor de Heer Jezus Christus? Of ben je nog steeds op de vlucht? Ik zie die kinderen bij ons ook en dan zijn ze aan het tikkertje doen en wegkruipertje doen en weet ik wat ze allemaal doen. Maar in ieder geval, ze zijn heel de dag zo'n beetje aan het rennen. En proberen elkaar in te halen, dat lukt niet. En weg te kruipen, dat lukt ook niet helemaal. Hè? En of ze nu tot 10 tellen of tot 100, ze worden toch weer gevonden. En zo kan het wel in u en in jouw leven zijn, hè? Dat je zo op de vlucht bent voor Christus. Hij wil je grijpen. Daar moet je niet voor wegrennen. Maar dan moet je op de plaats blijven staan en zeggen, Heere God, hier ben ik. Grijp mij. Neem mij, breek mij, vul mij, zend mij. Je krijgt er geen spijt van, hoor. Een leven met de Heer Jezus Christus is het mooiste leven wat er is, hè. Heel lang heb ik dat niet kunnen begrijpen, maar het is echt waar. Het is het mooiste leven wat er is. Ja. En dan zegt hij, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb, hè, maar hij strekt zich naar eruit en zegt hij, maar één ding doe ik. Vergetende hetgeen achter me ligt. Kun je dat? Kun je je verleden loslaten? Weet je waarom dat belangrijk is? Te vergeten wat achter je ligt. Omdat we er altijd weer opnieuw door de duivel aan herinnerd worden. En dat weet ik ook maar al te goed. Aan de dingen uit het verleden. Hoe vaak komt het niet opnieuw in mijn gedachten? En hoe vaak heb ik al gezegd, Heere God, dat heb u toch wel echt vergeven. Hè? Dat hoorde er toch ook wel bij. Hè? Natuurlijk hoorde dat erbij. Hè? Maar weet je, als dat naar boven komt, dan ga je twijfelen. En je kunt er eigenlijk niets aan doen. Ik heb hier ook wel eens verteld dat ik door de straat liep en dat ik... Koffie. Ik dacht gelijk aan 60 jaar terug van mijn oma. Koffie. Hè? En zo is het ook met gedachten. Die komen zomaar in één keer naar binnen. En natuurlijk mag je aan dingen uit het verleden denken. Hè? Als je een mooie vakantie gehad hebt. En noem maar op dat je dochter of je zoon geboren werd. Je trouwdag. Ik bedoel niet dat je alles moet vergeten. Nee, maar die dingen die je bij de Heere God weghouden. Die dingen die door je hoofd heen gaan. En waar als je daar niets mee doet, de duivel steeds meer kracht in krijgt. Hij kan je niet uit de hand van God rukken. Dat kan niet. Maar hij kan wel je een onrustig leven geven. Een leven, ja, zoals ik toch heel wat mensen zie leven. Ze hebben geen vrede, ook christen niet. Ze hebben geen vrede. Ik hoop dat het straks goed uitpakt met mij. Ja, dan mis je iets. Dan heb je de kennis van Christus in ieder geval niet. Want de kennis van Christus zegt, het pakt goed uit met je. Want ik heb de prijs betaald. En zo kunnen we zoveel dingen opnoemen. Maar hij zegt, ik vergeet wat achter me ligt. Hè, dus dat oude leven, die vervolging van de christenen. En noem maar op wat hij allemaal gedaan heeft. Hè, ik vergeet wat achter me ligt. Die zonde, dat vergeet ik wat achter me ligt. Want oh ja, ik was ook gestorven met Christus. Hè. Ja, daar moet je aan denken, dat moet je niet vergeten. Ik ben gestorven met Christus en toch leef ik, maar dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En zover ik nog in het vlees leef, hè, dus ja, in het zondige lichaam, leef ik door het geloof van Christus. Ik zou haast zeggen, het kan bijna niet fout gaan. En dan... Dan zegt hij, en me uitstrekkende naar hetgeen voor me ligt. En wat ligt er voor je? Een tijdje geleden was ik bij een oudere zuster, die is 91 jaar. En het is natuurlijk wel mooi als je 91 bent en je zegt, nou, hij mag er nog wel 10 jaar aan toevoegen. En ja, daar ga ik niet over, zei ze, maar hij mag dat wel doen. Dat is wel mooi als je 91 bent, want dat houdt toch wel in dat je weinig pijn en moeite en zorg hebt in dat opzicht. Hè. En toen zegt ze, ja, weet je, misschien over 10 jaar, als ik er nog mag zijn, dat ik dan ook weer zeg, hij mag er nog wel 10 jaar bij doen. Hè. Maar ja, het is nou zo mooi, hè, met mijn kinderen en kleinkinderen. En als die kleinkinderen dan ook wat groter geworden zijn en volwassen geworden zijn, en die krijgen dan achterkleinkinderen, hè, en als die kinderen dan... Ja, als je zo doorgaat kun je wel 3000 worden. Maar wat is het belangrijkste voor je? Natuurlijk hoef je niet te zeggen, nou, ik heb het wel gehad hoor, hij mag mij wel thuis halen. Zo bedoel ik het ook niet. Hè? Maar je uitstrekkende naar hetgeen voor je ligt. En wat ligt er voor je? Kinderen en kleinkinderen, je vakantie, je, je baan, je hobby, je man, je vrouw, dat mag er allemaal zijn. Maar het belangrijkste hoop ik dat Christus het is die voor je ligt en dat je naar hem uitstrekt. En dat je mag weten dat je straks voor eeuwig bij hem zal zijn. En dat is eigenlijk wel mooi als we dat lezen. Jaag ik naar het doel, de prijs, de roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Daar strekt hij zich naar uit. En die prijs, dat is eigenlijk, staat daar trofee. Hij strekt zich uit naar de trofee die hij daar zal ontvangen. Of zoals het in 2 Timotheus 4 staat, voorst ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke ten dien dagen de Heere, de rechtvaardige rechter, mij zal geven. Wat een overtuiging, hè? Hij twijfelde daar niet aan, hoor. Hij was ervan overtuigd. Voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke ten dien dagen de Heere, de rechtvaardige rechter, mij zal geven. En dan staat er iets moois, hè? Doch niet alleen mij, maar ook alle die zijn verschijning hebben lief gehad. Heb je zijn verschijning lief? Vind je hem echt zo mooi, zoals we vanmorgen gezongen hebben? Zie je naar hem uit, naar de ontmoeting met hem? Zijn er momenten in je leven, ik weet het wel, het was niet zoals bij Mozes, hè, die de tent binnenging en dan zagen ze zo de wolkolom op die tent neerdalen, de aanwezigheid van God. Maar het gebeurt ook bij u, bij jou en bij mij. En bij alle die geloven, op het moment dat je je knieën buigt voor de levende God, dan is hij daar. Je mag zomaar zijn troonzaal binnenlopen. Je mag zomaar voor zijn troon neerbuigen. En je mag hem alles vertellen wat er in je hart is. Hij verlangt ernaar om je eerlijk de dingen te horen zeggen die in je omgaan. Je boosheid, je verdriet, je teleurstelling, je eenzaamheid, je ziekte, je pijn, je moeite, je rouw. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Hij verlangt ernaar dat u en jij dat met hem zal delen. Zodat hij kan helpen. Hij wil helpen, hij kan helpen. Maar op het moment dat je de dingen hardop gaat noemen, help je eigenlijk jezelf al een heel stuk. Af en toe als het een beetje te druk wordt in mijn hoofd, dan pak ik een vel papier en dan ga ik schrijven. Soms is het een half velletje, soms een heel vel, soms twee vellen. En dan lees ik dat na en dan denk ik, wat een onzin eigenlijk. Maar dan maak ik me daar nog druk om. Maar ik weet zeker, als ik het niet op zou schrijven, dat het allemaal maar door blijft malen. Waarvan je zelf zegt dat het onzin is. Hè? Dat je daar geen zorgen en geen drukte over moet maken. En dan verscheur ik het maar weer en dan ligt het maar weer achter me. En dan strek ik me maar uit naar dat wat voor me ligt. En daar staat er de prijs der roeping Gods. En dat is zo mooi, hè? Dat woord roeping in het Grieks, dat staat voor de goddelijke uitnodiging om het heil van God te omhelzen. Wie was dat ook weer? Dat is Christus. De prijs der roeping Gods. Wat is de prijs? Om Christus te omhelzen. Want hij is het heil van God. Mooi, hè? Ik vind het zo bijzonder. Zo geweldig. En daarom, weet je, is het belangrijk dat je zelf de Bijbel leest. En dat je het zelf overdenkt. En dat je ook zelf van tijd tot tijd de Heere vraagt, Heere, alstublieft, wilt u mijn hart en mijn ogen openen voor uw woord. En me niet heen en weer laten slingeren door wind van leer. Hè? Want in die tijd leven we. Wind van leer. De ene zegt dit, de andere zegt dat. En het is de bedoeling dat je hart vastheid vindt. Waarin? In het geloof, in het vertrouwen. En Petrus zegt het zo, er zal een tijd aanbreken dat er valse leraars zullen zijn. Jacobus zegt, laat niet vele uw leraars zijn. En Paulus zegt, de Heer heeft ze gegeven. Apostelen, herders, leraars, evangelisten. Om de heiligen toe te rusten tot het eerbetoon. Hij wil u, jou en mij toerusten. En als wij ons openstellen voor de Heere God, dan gaat zijn Heilige Geest in ons het werk doen om God te verheerlijken. Om God te behagen. En daartoe zijn we in deze wereld gekomen. Om te leven tot eer van de Allerhoogste God. Geprezen zij zijn naam.